Micha hoofdstuk 2, vers 13. Hij die een bres slaat, gaat voorop. Ze breken uit, ze trekken door de poort. Ze gaan erdoor naar buiten. Hun koning gaat hun voor en de Heer gaat aan het hoofd. Eén tekst waar de hele hoop in zit, dus ik lees hem nog een keer. Hij die een bres slaat, gaat voorop. Ze, dat is iemand anders dan hij. Ze breken uit en ze trekken door de poort. Ze gaan er naar buiten en hun koning gaat hun voor. En de Heer gaat aan het hoofd. In deze tekst zitten drie groepen mensen. Die eigenlijk samen genieten van een doorbraak die God wil geven. En het begint met hij die een bres slaat gaat voorop. En ik heb hierover nagedacht. Want de laatste tijd hoor je veel en ik ben het er ook mee eens. Over hoe God zijn, iedereen roept. Iedereen roept in zijn koninkrijk en ook aan iedereen zijn zalving en zijn kracht wil geven. Dus dat in principe iedereen kan profiteren. Iedereen kan uitstappen in de gaven en de bedieningen die de Heilige Geest geeft. Dat is een waarheid. Dat klopt als een bus. Tegelijkertijd leert de Bijbel ons ook dat God zijn lichaam bouwt en in zijn lichaam hij verschillende mensen een plaats geeft. En daarin is er niet een hiërarchie dat de een meer is dan de ander, maar daarin is een orde van God. En ik heb ook al een paar keer genoemd, dit jaar Kingdom Power en Apostolic Breakthrough. En apostolische doorbraak heeft altijd alles te maken met de orde van God. En ik geloof dat dit jaar wij op verschillende gebieden als gemeente zullen groeien. Naar een hoger niveau zullen gaan. Ik geloof dat we naar een hoger niveau zullen gaan in die doorbraak van het Koninkrijk van God. En die doorbraak van ook de kracht die hoort bij dat Koninkrijk. We hebben die tekst gelezen. 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 20. Die gaan we allemaal uit ons hoofd leren. Gaan we nog lekker vaker halen. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. God wil die kracht vrijzetten. Maar daaraan verbonden is ook die apostolische doorbraak. En apostolische doorbraak heeft alles te maken met dat God een orde heeft. Een orde heeft in een gemeente, een orde heeft in zijn koninkrijk. Die is dat is een dienende orde, maar wel een orde van God. En in die orde van God heeft hij mensen gegeven die ze op specifieke gebieden soms een stukje doorbraak kunnen geven. Toen ik op Trin was, in mei was dat dit jaar, heb ik op een hele bijzondere manier heb ik een uur met Wesley, ik wou Stacey zeggen, Wesley kunnen spreken. En hij had natuurlijk veel van mij gehoord via zijn vrouw, dus laten we even een uurtje kopje koffie drinken enzovoort. Daarvan hebben we een heel goed gesprek gehad, ook onder andere over apostolische fundamenten, hoe belangrijk die zijn, ook in een gemeente enzovoort. Onder andere daarvan uit ontstond al de gedachte, oh, ik zou wel eens een keer willen komen voor een apostolic conference. En we hebben hem ook hier nu gelukkig aan het eind van dit jaar, oktober. En dat is een beetje daaruit voortgekomen. En ik zie daarin een verbondenheid. Ik zie dat God daarin een aantal puzzelstukken letterlijk op zijn plaats laat vallen. Die bij elkaar horen. Doorbraak van apostolische fundamenten en doorbraak van kracht. En waarom is het dan soms nodig om iemand als een Wesley of iemand als wie dan ook, zoals vanmorgen eerst gaat Dick voor en daarna komt Tiny en straks op Geriet nog. En verschillende mensen die even voorop gaan. Dat is die orde van God, dat God bedieningen geven. En wat doet zo'n bediening? Tiny komt letterlijk en die gaat voorop. En er is bij wijze van spreken is er een bres. En zo'n bres die moet doorgeslagen worden. Ik weet nog dat we dat hierachter met onze fietsenhokken 8 jaar geleden hebben gedaan. En nu staat er dit. En die bres die slaat zij door. Dus Treini gaat die slaan. Gaan we even zo gaan opslaan. En zij gebruikt gewoon haar woorden als wapen. Maar die woorden, want woorden hebben geen kracht, hebben we gehoord. Maar het koninkrijk heeft kracht. En die kracht wordt verleend aan de woorden. Dus Treini spreekt en er wordt een bres geslagen. Gekoppeld met de bres die door het muziekteam ook al geslagen is. Wat ik belangrijk vind om uit te leggen, had ik ook echt op mijn hart waarom God bedieningen geeft. En waarom bedieningen in een gemeente dus ook zo hard nodig zijn. Want de ene kant van de medaille is dat God iedereen roept. En dat zeggen we soms ook van ja, maar als ik bid voor genezing, dan moet het toch ook gebeuren? Ja en nee. Snap je? God geeft soms mensen, God geeft soms bedieningen. Dat is waar ik ook graag naar bedieningen kijk. Ik ga niet op die bedieningen leunen. Treini is net zo'n mens als ik. En dat wordt ook van Elia gezegd. Hè? In Jacobus hoofdstuk 5 vers 19. Daar staat, hij was een mens zoals jij en ik. Maar hij bad voor regen en er kwam regen. En hij bad dat de regen stopte of net andersom. En nou ja, goed. Een mens zoals jij en ik, maar dat was iemand die daar een doorbraak in kon geven. En zo geeft God mensen bedieningen. En ik geloof dat God op dit gebied zelfs groepen geeft. En ik geloof dat dat voor een gedeelte spreekt ook voor ons als gemeente. Dat God wil dat wij als gemeente op specifieke gebieden doorbraken geeft. Dat wij doorbraken mogen creëren zelfs voor het land en voor ons omgeving. En dat is niet hoogmoedig, juist niet. Want God geeft ook andere gemeenten op verschillende gebieden. En dat vind ik juist zo leuk. Want Treinia dus vanmorgen op dit gebied die doorbraak en ze gaat er doorheen. En dan loop ik achteraan aan. Want zij heeft die bres geslagen en ik kan erachteraan. En nog veel meer, want dat is wat we net ook in die tekst zagen. Hij die een bres slaat, gaat voorop. En zij gaan er allemaal doorheen. En vervolgens, want dat is het doel, de derde, wie gaat voorop? Treinie? Wij? De Heer. De Koning. En dat is de bedoeling van doorbraak. Dat is ook de bedoeling van bedieningen. Dat is hoe we mogen leren van bedieningen. Dat is waarom het ook gezond is om te kijken naar bedieningen. We gaan bedieningen niet op voetstukken zetten. Wat het mooie binnen Gods Koninkrijk is, van nou, Treinie heeft hier een bres geslagen. Maar bij wijze van spreken staat Lodewijk hier. En die heeft hier een bres geslagen. En hier kan ik een poort, bij wijze van spreken, creëren, waardoor Treinie binnen kan gaan. Snap je dat? Dus dat is een heel mooi beeld van dit gebeuren. En ik geloof dat God op dat gebied zowel mensen geeft, mensen aan de gemeente geeft. Dat God een orde zo geeft in de gemeente. En dat God bedieningen van buitenaf geeft. Dat is waarom wij ook soms bedieningen van buitenaf uitnodigen. Dat ze voorop mogen gaan. En die bedieningen zijn dus daardoor niet supermensen, maar het zijn mensen die voorop mogen gaan. Nou, dat is heel erg mooi. Er zit ook een gevaar in. Nou ja, laat Treinie maar voorop gaan. Zij kan goed met die hamer. Zij heeft die wapens van haar woorden goed voor elkaar. Dus laat haar die pres maar slaan. Maar een van de dingen die ik wel heel erg bijzonder vind, als ik kijk naar mijn huis, en God heeft heel vaak gesproken over dat het huis profetisch zou zijn, waar ik veel van zal leren. En het is de realiteit klussen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Die zijn lastiger dan klussen die ik wel eerder heb gedaan. En tegelijkertijd zijn er een hele hoop klussen die ik nu heb gedaan, maar nog nooit eerder heb gedaan. En hoe kan het dat ik ze nu wel heb gedaan? Wat ik dan meestal doe, is ik kijk naar een ander. En ik kijk naar hoe bouwt die een, weet ik voor wat, een carport of wat voor, hoe doen ze dat? Wat voor lessen kan ik leren? Afgelopen week kijk ik hier even bij hoe ze bezig zijn. En Ulver die staat heel ontspannen met een draadje die gespannen moet worden over die kant. Hij zit met Harry te praten en hij draait een beetje aan het draadje. En ik denk, waarom zit hij aan het draadje te draaien terwijl hij aan het praten is? En hij doet hem om het spijkje, één ruk en hij zit muurvast. Ik dacht, hey, die neem ik mee. Want heel vaak als ik een draadje moet spannen, zit ik te worstelen en te doen. En hoe doe ik dat? Weet je, hoe krijg ik dat strak? Maar hij deed dat heel handig. Draadjes ermee, strak trekken, aantrekken, strak. Dus ik kijk naar een ander en bij wijze van spreken, hij heeft op dat gebied een doorbraak. Hij heeft daar wat van geleerd. En ik kijk naar hem en daar kan ik weer van leren, zodat ik ook in mijn eigen leven doorbraken heb. Snap je? En dat is de bedoeling van Gods Koninkrijk. De bedoeling van Gods Koninkrijk is dat hij een orde wil, waarin wij allemaal functioneren, waarin mensen voorop mogen gaan. Maar waarin het niet de bedoeling is dat we een aantal helden hebben die altijd maar voorop gaan, maar dat we van elkaar leren en dat er op al meer gebieden doorbraken gaan komen. Met als doel dat de koning voorop gaat. En als ik dan daarvan uit spreek, want ik geloof dat God op zijn hart heeft, ook voor dit seizoen, om zo'n doorbraak te creëren. Kijk, op een gegeven moment zie je dat als je er handigheid in hebt, kunnen dingen veel sneller. Als ik de eerste keer dat ik een muur, en met name het begin van een muur doorslaan, die eerste V-vorm, dat is het meeste werk. Dat zweet je, dat is zwaar. En tegelijkertijd, als je die eerste V eruit hebt, dan gaat de rest van de muur gaat vanzelf. Maar dat eerste stukje is best hard werken. En soms om doorbraak te creëren. Ik vond het bijzonder, want zoals de Treinie die, ik deed goed je weer te zien vanmorgen. En een aantal keren vliegt ze bij wijze van spreken bij me langs. En eerst, ze heeft een aantal dingen genoemd die ik vanmorgen in de preek ook terug gaan komen. Naar Aman, Elia. En ze zei nog even, ook bij Elia, hè? Zei ze tegen mij persoonlijk. Laat je niet pakken, als je werk door God voor God hebt gedaan, blijf dan staan. En zo vullen we elkaar aan. Maar de realiteit is dat soms, dat was bij Elia ook zo. Hij had vuur uit de hemel gebeden. Het was gekomen, 400 Baals priesters voor schut gezet. De heerlijkheid van God was over hem gekomen. Maar daarna, hij was helemaal in zijn uppie en hij zag er allemaal even niet meer zitten. En toen zei God van, joh lieve schat, ik heb nog 7000. Dus je staat er niet alleen voor. Dat is heel erg belangrijk, dat God wil dat we samen werken. En dat vind ik ook belangrijk om als gemeente gaan pakken. Dat wij gaan voor doorbraak. We gaan in het natuurlijke voor een doorbraak. Dat komt over een 4 maand, denk ik, verwacht ik. Een tijd dat deze muren letterlijk doorgebroken gaan worden. Ze gaan weg, ze gaan aan de kant. De tijd van de bescherming van deze wand, die is voorbij. Hij is er gelukkig nu nog, maar hij begint al te lekken. Ja, daar zijn we achter gekomen. Het was hier één grote stroom van water. Dus het was profetisch, maar dan konden we altijd dat lied zingen, Let It Rain. En het dak kon er niet meer tegen. Dus het dak moet verplaatst worden. Er is een nieuwe tijd. Er is meer ruimte voor nodig. Maar dat is wel werken. Vorige week heb ik het gehad over de ballen in je hand. Maar God geeft ons de kracht. Want het gaat ons erom dat we een doorbraak hebben waar velen door binnen kunnen komen. En het uiteindelijk de koning voorop kan gaan. Is dit plaatje helder? Belangrijk dat je het hebt. Dan wil ik naar deel 2 van het plaatje ook uitleggen waarin ik geloof dat ook God vanmorgen al doorbraken in wil geven. Er zijn een aantal specifieke gebieden waarvan ik geloof dat God die doorbraak van zijn kracht, en daarvoor is geloof nodig, daarvoor is gebed nodig, daarvoor is soms een bres slaan nodig. Dat is opnieuw die twee kanten van een medaille. Ik hoor heel vaak christenen zeggen van nou, maar ik mag toch staan op de belofte van de Heer. En ik hoef ze alleen maar te noemen en te claimen en ik heb ze toch al. Alle zegeningen, ik ben toch al genezen, ik heb het allemaal al. Dat is een onderdeel van de waarheid, want het klopt. Wij mogen wandelen in wat je mooi in het Engels noemt de finished work of Christ. En hoe zou ik dat goed kunnen vertalen? Dat is het woord. Het volbrachte werk van Christus. De tuin waar Adam en Eva in mochten wandelen, was een tuin die al afgemaakt was. Alles was er. Er waren een paar regels, apostolische orde. Kom hier wel aan en kom daar niet aan. Maar je mocht genieten van het afgemaakte werk. En dat maakte het ook ontspannen. Wij mogen wandelen in datgene wat God heeft afgemaakt. Maar dat betekent wel dat we erin moeten gaan wandelen. Dat betekent wel dat we erin moeten gaan bewegen. Wat dat betreft is die bal in onze handen. God heeft ons die bal toegespeeld van, hey, ik wil dat jullie mijn vertegenwoordigers zijn, zodat ik voorop kan gaan en dat jullie ook doorbraken gaan creëren in je leven. Waardoor jij binnen kunt gaan, waardoor jij kunt uitbreken en waardoor velen achter jou aan ook kunnen uitbreken. En een tekst die we nu niet gaan lezen, maar ik noem hem wel, is Jesaja 10 vers 27... En daar wordt gesproken over jukken die verbroken worden. En in de Nederlandse vertaling, de NBV en de NBG, staat er iets niet in wat er jammer genoeg... Ik heb het gekeken hoe het er in het Hebreeuws in de grondtekst staat. Ik kan geen Hebreeuws, maar daar zijn hulpmiddelen voor. Anders lijkt ik veel te intelligent. Maar er staat toch wel in wat in de Engelse vertaling er echt wel staat, is dat de zalving het juk verbreekt. De zalving, de olie, de olie van God, dat is hetzelfde stukje als dat woord wat daar gebruikt was, is hetzelfde woord wat gebruikt werd voor David. David werd gezalfd met olie. En zalving verbreekt het juk. En daarvanuit wil ik dat je met me opent, Lucas hoofdstuk 4. En ik heb het voordeel bij jullie dat ik over dit gedeelte al een aantal keren gepreekt heb. Dus ik hoef niet een hele lange basis te leggen. Maar dit is die preek die Jezus houdt in de synagoge. Hij is heel populair tot dan toe. Dat kun je zien in de hoofdstukken ervoor. Iedereen houdt van Jezus. Iedereen vindt het geweldig wat hij te zeggen heeft. Komt hij in de synagoge en houdt hij een preek. Het gevolg van die preek is dat mensen hem van de berg af willen gooien. Heb ik al een paar keer eerder over gesproken. Maar vers 18 er staat. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat is die zalving die Jezus vrij kwam zetten, ook door de kracht van de Heilige Geest. En dan gaat Jezus verder. Hij vertelt nog een aantal zaken. En ik zou toch willen vragen dat je me meeleest wat er staat. Want ik heb dit al vaker hierover gesproken. Maar ik heb ondertussen een wat diepere studie gedaan over wat hier nou achter ligt. En dan beginnen we te lezen bij vers 24. Dus Jezus heeft verteld, ik ben hier gekomen om een zalving te geven. Maar het einde van dit verhaal is dat Jezus de zalving wel beschikbaar had. Het was een finished work, een volbracht werk. Maar die zalving ging wel aan hun neus voorbij. En deze boodschap heeft me heel diep geraakt. Omdat ik dan wel soms denk van ja, er zijn blijkbaar soms voorzieningen die God geeft. Die als we niet uitkijken en je denkt dat je aan alle voorwaarden voldoet. Maar ze gaan toch aan je neus voorbij. Maar dat is wat hier gebeurt. Het volk Israël hier dacht dat ze aan alle voorwaarden voldeden. Maar deze zalving ging aan hun neus voorbij. En ik ga u later uitleggen waarom. Maar Jezus zegt dan onder andere dit van ja, kijk, luister. Ik zeg jullie vers 24... dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaders stad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef, komt Elia weer terug. En er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. En toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta. Bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa, en hier hebben we Naaman, waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraag. Daar had Rijn niet net ook over. Maar niemand van hen werd gereinigd. Behalve de Syriër Naaman. En het rare daarbij was, dus de Syriër en deze Syriër Naaman, weet je wat hij was? Dat was een officier in het leger die met regelmaat Israël had aangevallen. En weet je wel hoe hij had gehoord van Elisa? Van een meisje die hij had buit gemaakt van de Israëlieten. Dus ze was een Israëlische slaaf, door hem geroofd, nu in zijn dienst. Wat een man zeg. Moet je nagaan. En die werd genezen. Nou, kun je je voorstellen dat die Israëlieten hier boos over werden, dat Jezus dit zegt. En een vrouw van de Aman, oh sorry, niet de vrouw van de Aman, in het verhaal van Elia, een weduwe die hongersnood had. Maar waar woonde die vrouw? In Sarepta. Weet je wat Sarepta betekent? Of Sarefat? De plaats waar metaal gesmolten wordt en gelouterd wordt. Maar weet je wel waar die plaats was? Die plaats was in, ik moet even snel kijken, in Fenicië. En weet je wie uit Fenicië kwam? Die Izebel. Zij was een Fenicische, ja precies. Zij kwam daar vandaan. En zij zorgde ervoor dat het hele land op de kop zat. Diezelfde Elia moest voor haar vluchten. En daar was een vrouw, daar moest Elia heen. Dus dit zijn twee voorbeelden dat die zalving die God beschikbaar had, in twee situaties ging naar een plaats waar ik niet zou verwachten. Nou, hier heb ik met jullie ook al eerder over gepraat. Dus ik hoef ook niet te veel erover te zeggen. Maar ik ben ook dieper ingegaan van hier. Maar waarom dan? Waarom ging u daarheen? En wat was er nou zo specifiek aan deze twee verhalen? En ik geloof dat hier die drie gebieden van zalving in naar voren komen. Drie gebieden van zalving die God wil vrijzetten. Want het verhaal van Elia en die weduwe, dat gaat in de eerste plaats over bovennatuurlijke voorziening in een tijd van nood. Dat is de eerste doorbraakzalving die God wil geven, ik geloof het. Bovennatuurlijke voorziening in een tijd van nood. Wat was er namelijk gaande? Er was hongersnood. Dat was waarom Elia daar naartoe moest. En dan gaat hij naar een weduwe en dan vraagt hij eerst om water aan een weduwe. Dat waren arme mensen. Maar om de een of andere reden was in staat om hem water te geven. Dat was al uniek, want water was schaars, stond er. Als je het naleest, 1 Koningen hoofdstuk 17. Kun je het hele verhaal nalezen. En er was schaarste, er was hongersnood. En op een gegeven moment vraagt hij haar ook, mag ik brood? Ja, ik heb geen brood. En dan op een bovennatuurlijke manier wordt er voorzien in meel voor deze weduwe. Totdat er weer regen komt. Totdat er weer natuurlijke voorziening was. In een tijd dat er even geen natuurlijke voorziening was, gaf God hier bovennatuurlijke voorziening. En dat is een zalving die God wil geven, die doorbraakzalving die God wil vrijzetten. Ik geloof erin. Dat God ook juist, en op het nieuws zie je zelfs deze weken letterlijk wat de economie betreft. Mensen zijn bang. Er is nood. En ik geloof dat God een zalving wil vrijzetten van bovennatuurlijke voorziening in tijd van nood. Maar later gaat de zoon van deze weduwe, die sterft. En Elia gaat erop liggen. En hij komt weer tot leven. En dat is een hele natuurlijk voorbeeld van opwekking. En het woord opwekking, daar is soms veel over gezegd. Ja, dit is opwekking, dat is opwekking, dat is opwekking, dat is opwekking. Wat maakt het uit wat opwekking is? De kern van opwekking is dat iets wat dood was, weer levend werd. En ik geloof, dus die eerste zalving is zalving van bovennatuurlijke voorziening in tijden van nood. En die tweede stuk van de zalving die God wil vrijzetten, is gewoon een zalving van opwekking in je leven. Een opwekking in de gemeente, opwekking in ons land. Weet je nog wat ik had over dat stukje van doorbraak? Dat de doorbraak moet komen, dus moet je soms voor doorbreken. Dan moet je voor, in het Engels heet het contenden. Strijden, dat is een goed woord. Dat je daarvoor gaat strijden, dat we dat gaan krijgen. Doorbraak in je eigen leven. Opwekking in je eigen leven, in het gemeenteleven en in de omgeving. In je relatie met God, daar hebben we soms doorbraak in nodig. Opwekking in nodig. En als je dan komt bij Naaman, het verhaal van Elisa, dat is letterlijk genezing. Trein die noemde er net al wat over, maar ik geloof dat dat derde gebied is waar God bovennatuurlijke doorbraak in wil geven. In jouw leven, in mijn leven, in ons leven. En dat we daarna gaan grijpen, dat we het gaan pakken. Dat we zeggen, die bal is in onze handen. Dat is ook voor bovennatuurlijke genezing. Lichamelijke genezing. Reiniging. Genezing in geest, ziel en lichaam. En tot slot, als je dan kijkt naar die drie zalvingen. En dan lees je wat er gebeurt nadat de Aman genezen is. Dan op een gegeven moment vraagt Elisa, Naaman wil Elisa zegenen. En Elisa zegt van, joh, laat me zitten. Ik hoef geen geld voor wat ik gedaan heb. Maar een van Elisa's knechten, die denkt van, nou ja, die Naaman, die is wel heel erg rijk. En een aantal van onze profeten kunnen nog wat nieuwe mantels gebruiken. Dus die rent erachteraan en die zegt van, hé, meneer Naaman, en hij houdt zelfs Elisa, haalt hij erbij, hij gebruikt zijn naam. Elisa heeft toch nog doorgedacht, maar een aantal van onze profeten kunnen toch nog wel wat mantels gebruiken. En vervolgens krijgt hij dus die mantels. En het einde van het verhaal is dat deze man melaat wordt voor de rest van zijn leven. En vruchteloos. Omdat hij de kracht van God wilde gebruiken voor zijn eigen eer, voor zijn eigen gain, voor zijn eigen toename. Dat hij geld wilde gebruiken voor zichzelf. De kracht die God hun had toevertrouwd te gebruiken om zelf groter en beter en sterker te worden. Dat is de waarschuwing die bij deze drie zalvingen zitten. Dat als God bovennatuurlijke doorbraak wil geven in bovennatuurlijke voorziening. En als God doorbraak wil geven in opwekking. En als God doorbraak wil geven op het gebied van natuurlijke genezing. Dat we het niet gaan gebruiken tot eer en glorie van onszelf. En ik geloof dat op dit gebied, als ik het dan heb over apostolische doorbraak en als ik het heb over kingdom power, het is een hele basis voor het komende jaar, dat we hier ons nog meer in gaan uitstrekken.